Daarna zal de schriftlezing worden gedaan, Matthäus 22, vers 1 tot 14.
En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zeg de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren, zendende, heeft de doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zei hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren er niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die zij vonden, beide kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Gemeente, je zult toch maar een brief op je deurmat vinden van de koninklijke familie. Met de uitnodiging om het zoveeljarig huwelijksjubileum van onze koning en koningin mee te maken. Er staat op de kaart: U wordt van harte uitgenodigd om dan en dan het feest in het paleis te komen meemaken. En de kleine lettertjes staat er dan ook nog bij: U wordt geacht in gepaste kleding te verschijnen. Dat zouden we toch wel heel bijzonder vinden, nietwaar? Of bent u niet zo koninklijk gezind? Ik verwacht het hier eigenlijk wel. En vindt u Nederland als republiek ook wel goed? Ik denk dat u dan voor die uitnodiging met een geloofwaardige smoes bedankt. Want het staat toch wel onbeleefd en wat bot als je de koninklijke familie dit weigert. Of dat je gewoon nuchter en rustig je persoonlijke mening geeft en dat u als republikeinsgezind voor de eer bedankt. Hoe dan ook, je moet op zo'n uitnodiging wel reageren. Nou, daar gaat het gemeente in deze gelijkenis die we hebben gelezen ook. Dat wij mensen hebben te reageren op de uitnodiging van God om tot zijn feest te komen. Om het met de woorden van Openbaring te zeggen, op het bruiloftsmaal van het Lam. Dat evangelie van het Lam, dat gaat immers de hele wereld over. Nu al zoveel eeuwen. En het bereikt, mede door de moderne media en de technische ontwikkelingen, alle landen. Het evangelie dat God deze wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet voor eeuwig verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Ik hoef het hier niet verder uit te leggen. Gemeente, die uitnodiging die gaat sinds die Pinksterdag 2000 jaar geleden nu de hele wereld over. En al heel wat mensen van alle volken, van alle culturen, die hebben dat evangelie gehoord en ze zijn erop ingegaan. Getroffen door de Heilige Geest, met blijdschap, met verwondering dat God hen zo lief heeft gehad. En met dankbaarheid dat God in zijn genade, omwille van het kruisoffer van zijn Zoon, hen heeft aangezien en al hun zonden vergeeft en hen uit alle nood en dood verlost heeft. Ja, de Heere Jezus laat in deze gelijkenis die nodiging horen. Kom tot het feest. Kom tot de bruiloft. U, jij wordt verwacht. Ja, wie komen er dan? Wie gaan dan op die uitnodiging in? Er zijn blijkbaar heel wat mensen die gaan eraan voorbij. Die laten zich niet aanspreken. Of ze beseffen wel dat ze geroepen worden, maar ze vinden het evangelie niet nodig voor zichzelf, niet interessant genoeg. Of ze hebben, zeggen ze dan wel, andere prioriteiten die ze veel belangrijker vinden in het leven. En daarom eindigt de Heere Jezus met die constatering, en dat is ook de tekst voor de prediking, vers 14. Velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen. Maar als wij eerlijk zijn, en dat moet je altijd natuurlijk, als wij eerlijk zijn, vinden we dat toch wel moeilijke woorden van de Heere Jezus, niet waar? Dat klinkt zo dreigend, hè? Velen geroepenen, maar weinigen uitverkoren. Zo fatalistisch, alsof je met een onveranderbaar noodlot te maken hebt. In bepaalde kringen worden deze woorden van Jezus ook zo als de hoogste waarheid opgevat. Een mens kan misschien zelf wel behouden willen worden, maar als God je niet uitverkoren heeft, dan kun je je knieën wel kapot bidden, maar dan wil God je toch niet verhoren, want je bent niet uitverkoren. Zou dat, gemeente, de bedoeling zijn van de woorden van de heiland, nadat hij deze gelijkenis vertelde, dat hij een toepassing maakt en wijst op de eeuwige verkiezing van God en dat daar nou eenmaal niks aan te doen is? Met andere woorden, gaat het hier in de woorden van Jezus om de voorzegging van hoe het eenmaal bij God vast ligt in de eeuwigheid? Of gaat het om een vaststelling hier op aarde die helaas een feit is? Een heleboel mensen geroepen, maar uitverkorenen? Is het een voorzegging die verlamt? Of is het een vaststelling die waarschuwt? Ik zie drie punten. Allereerst hoor ik een ruime nodiging. In de tweede plaats hoor ik een ernstige waarschuwing. En in de derde plaats een liefdevolle bemoediging. Uitnodiging tot de bruiloft. Een ruime nodiging. Een ernstige waarschuwing en een liefdevolle bemoediging. We moeten eerst maar goed kijken naar onze tekst. En dan die gelijkenis eromheen. Vers 14, laat ik de letterlijke vertaling geven. En dan staat er in het Grieks, velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen. De Statenvertaling heeft dat niet zo, de herziene Statenvertaling ook niet en de Nieuwe Bijbelvertaling ook niet. Maar het staat er toch echt. En als u het mij vraagt, dan klinkt dat toch even iets anders. Velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen. Dan komt de nadruk niet direct te liggen op God en zijn verkiezing, maar op die mensen die reageren. En ik denk dat dat ook de strekking van de gelijkenis is, die hele gelijkenis. Dat gaat immers over een uitnodiging voor een feestmaal. Een bruiloftsmaal van een prins, de aanstaande koning van een land. Velen worden er uitgenodigd. Velen hebben ook een excuus om niet te komen. En die excuses, die vind ik nogal redelijk. Ja, als je een nieuw stuk grond, een akker wilt gaan gebruiken en de tijd om in te zaaien is aangebroken, ja, dan moet je daar toch wel aandacht aan geven. Dan is een week feesten, hè, want die feesten duurden allemaal een week, dat is toch wel lang. En zo is het ook bij degene die een drukke handel heeft. Als er net kooplieden aankomen met interessante handelswaar, ja, dan moet je het niet aan je concurrenten overlaten om dan zaken te doen. Dan wil je er zelf ook bij zijn. Maar ja, waar een wil is, daar is ook een weg. Dan gaat het erom of je die bruiloft belangrijk vindt. En hoeveel waarde je hecht aan de persoonlijke verhouding ten opzichte van de koning. Nou, van die andere genodigden die Jezus noemt, er is geen goed woord van te zeggen. Die willen niet eens komen. En die doden zelfs de boodschappers van de koning. Nou, daar maakt die koning korte metten mee. Hij stuurt een leger op ze af. Hij laat ze doden en de stad in brand steken. En dan stelt die koning vast met teleurstelling, toch wel. Die genodigden, de geroepenen, daar heb je datzelfde woord, de geroepenen waren het niet waard. Ze hebben geen waardering, ze hebben geen hart voor die koning en zijn feest en zijn feestgaven. Dan maar anderen uitgenodigd. Dan maar niet die hogere klassen, maar dan maar de lagere in de maatschappij. Dan maar de onaanzienlijken, de armoedzaaiers. Opvallend is, gemeente, dat die koning tegen zijn dienaren zegt, nodig eruit zoveel als u er maar kunt vinden. Letterlijk, roep ze maar. Dat is een heel ruime nodiging, roep ze maar. In Lucas 14, daar vind je een gelijkenis die sterk op deze lijkt. Alleen, daar is het geen koning, maar een zekere man. En er worden geen knechten van die man gedood. Daarin, in die gelijkenis, wordt de knechten zelfs opgedragen. Dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol wordt. Dus of er een sterke wil bij de Heere is om het feest te laten doorgaan. Met zoveel mogelijk mensen erbij. Zo mogen we, zo moeten we, Gods heilswil voor zondaren zien. Maar we zien tegelijk ook de sterke onwil van die zondaren, ze willen niet komen. Vijandschap, zelfs de dood van de evangeliedienaren. Velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen. Ja, gemeente, en dan moet je eigenlijk de vorige twee gelijkenissen in Matteüs erbij betrekken, want die heeft de Heer Jezus achter elkaar uitgesproken, vertelt Matteüs. En Matteüs, dat weet u ook wel, is speciaal de evangelist die schrijft voor de Joden. Voor het Joodse volk dat de Messias afwijst. Dat is ook de spits van de twee gelijkenissen ervoor. Ik kan ze nu maar even aanstippen. Maar in hoofdstuk 21, vanaf vers 28, weet u wel, dan gaat het over die twee zonen, waarvan de een eerst de opdracht van zijn vader krijgt om in de wijngaard te werken, maar die wil hij niet opvolgen. En dan heeft hij er later spijt van en dan gaat hij toch maar. En die andere zoon, die meteen ja zegt, maar hij doet het niet. En dan zegt de Heere Jezus dat zo de tollenaars en de hoeren in Israël De wetsgetrouwe Joden zullen voorgaan in het koninkrijk van God. Want zij hebben Johannes de Doper, de voorloper van Jezus de Messias, geloofd. Dus binnen het Joodse volk hebben de verachten, de hoeren en de tollenaars het evangelie geloofd. Maar de wetsgetrouwe Joden niet. Terwijl ze allemaal Gods roepstem hebben gehoord. Velen geroepenen. En dat is dezelfde spits bij de volgende gelijkenis. Die is bekender, denk ik. Dat gaat over die boze wijngaardeniers. Weet u wel, die slechte landbouwers, zoals de herziene Statenvertaling ze noemt. Die de knechten van de landheer, die hij erop uitstuurde om de vruchten op te vragen van die akkers, die knechten doodsloegen. Ja, zelfs de zoon van die landheer hebben ze gedood. En dan moeten ze de wraak van die landheer wel vrezen. Want hij zal ze een kwade dood doen sterven en de wijngaard aan anderen verhuren die wel op tijd de vruchten zullen geven. Dus ook weer een gelijkenis met dat het Joodse volk geen gehoor geeft aan de roepstem van het evangelie van Christus. En dan lees je ook in vers 45 van dat hoofdstuk. Toen de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenissen hoorden, begrepen zij dat hij van hen sprak. Dus dat was heel duidelijk. De Heere heeft het hele volk Israël op het oog. Maar wanneer ze niet luisteren, dan gaat het evangelie naar andere volken. En vlak daarna komt dan onze derde gelijkenis. En die eindigt dus met onze tekst. Velen zijn de geroepenen, maar weinigen de uitverkorenen. Die tegenstelling, hè? Die tegenstelling. In Matteüs 20, dus ook weer twee hoofdstukken eerder, althans in de oorspronkelijke handschriften waar de Statenvertaling ook van uitgaat, daar lees je diezelfde woorden over velen en weinigen. Daar vormen ze het slot van de gelijkenis van de arbeiders die op verschillende uren van de dag hebben gewerkt. En dan krijgen ze allemaal dezelfde beloning, terwijl ze toch niet even lang allemaal ervoor hebben gewerkt. Maar dan zegt de Heere Jezus, die laatsten die gekomen zijn, die zullen de eerste zijn. En de eersten de laatsten. Dat is ook weer zo'n tegenstelling. En dan staat daar dus ook, want velen zijn de geroepenen, maar weinigen de uitverkorenen. Tegenstelling. Matteüs 7, daar spreekt Jezus over de brede en de smalle weg. En dan spreekt hij ook over velen die op die brede weg wandelen. En weinigen op die smalle. Velen gaan de wijde poort binnen. En weinigen door de nauwe poort. En wanneer die Romeinse hoofdman in Capernaum de Heere Jezus alleen maar vraagt om, hoeft niet binnen te komen, want dat is hij als Romein niet waardig. Maar wilt u mijn knecht genezen? Dan reageert de Heere Jezus als in Matteüs 8 opnieuw met een tegenstelling. Dan zegt de Heere Jezus, ik zeg u, velen zullen komen van oosten en westen en noorden en zuiden. Ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders van Israël. Ze zullen aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk, dat zijn dus de Joden oorspronkelijk, zullen uitgeworpen worden. Dus je hoort het gemeente allemaal in Matteüs, die tegenstellingen die ons aan de ene kant zeggen hoe ruim de Heere zondaren nodigt, maar ook hoe aan de andere kant hoe de mensen, in dit geval de Joden, daarop reageren. Vandaag nog steeds zo. Maar niet alleen de Joden hoor, kijk niet op ze neer. Het geldt voor vele volken in deze wereld tot wie het evangelie komt. En ook onder kerkmensen is het de vraag of je echt van harte op die uitnodiging van de Heere ingaat, op Gods roepstem. Daarom nu ook aandacht voor die ernstige waarschuwing van de Heere Jezus, die ook in deze gelijkenis klinkt. Dan moet je bij jezelf nagaan. Het is altijd zo als je de Bijbel leest, wat zegt de Heere tot mij? Hoe is het in ons hart, u ouderen? Bent u al de roepstem van de Heere opgevolgd? Wilt u de Heere wel dienen? En jullie jonge mensen? En jullie kinderen? Wie is de belangrijkste in ons leven? Is dat de Heere God en de Heere Jezus? Willen we hem dienen? Onze Vader in de hemel, kunnen we dat de Heere Jezus nazeggen? We worden persoonlijk geroepen, hè? Ik hoef alleen maar naar het doopvont te wijzen, dan weet u en jij het toch, hè? Wij worden persoonlijk geroepen. We worden bij name geroepen. Maar is de Heere de eerste in ons leven? Beseffen we wel hoeveel zonde we tegen een heilig en goeddoend God doen? Op welke plaats staat de Heer in ons leven? Zeggen we hem eerlijk waar het bij ons aan schort? Hè? De Heer wil altijd eerlijk, hè? Hij kijkt hier helemaal van binnen, hij ziet het door en door. En hier, wat er allemaal zit en leeft, hij weet het. Zeggen we eerlijk waar het bij ons fout zit? Karakterfouten waar je tegen moet strijden. Zondige gewoonten die je kwijt zou willen raken. Zeg je de Heer ook waar je vergeving voor nodig hebt? Heb je de Heer als leidsman nodig in je leven? Heere, bestuurt u mijn leven maar bij alle plannen die ik maak. Voor mijn carrière. De richting waar ik werken in wil zoeken als je jong bent. De levenspartner die je kiest. Is het iemand die u, Heere, vreest? Kunt u daar uw zegen over geven? Hoe ga ik met mijn iPhone om? Met alles wat ik zie, wat ik hoor, wat ik bekijk, wat ik wil zien of eigenlijk niet moet willen zien. Ik noem maar wat. Velen zijn de geroepenen, maar weinigen de uitverkorenen. Ja, dat constateren we ook. Hoeveel zijn er tegenwoordig gedoopt? Maar later doen ze er niks meer aan. Toen ze jong waren, gingen ze met vader en moeder mee. U moest. Maar nu hoeft het gelukkig niet meer. Nu kan ik mijn eigen gang gaan. Alsof je dan een beter leven zult hebben. Een leven zonder Gods vaderlijke zorg. Een leven zonder verzoening door de Zoon. Een leven zonder Heilige Geest. Wat een arm leven. Nou, we het toch over gelijkenissen hebben. Die verloren zoon, die was er wel achter gekomen. Die kwam gelukkig, Gode zij dank, tot inkeer, tot inzicht, tot bekering. Anders was hij op de brede weg verloren gegaan. Maar zijn vader stond dag en nacht op de uitkijk. Die Heilige Geest, die raakte hem in zijn hart. Want die woorden van Jezus betekenen wel een ernstige waarschuwing voor ons allemaal. Het gaat de Heere Jezus om ons hart. Om de echte overgave aan hem. Niet om uit plicht. Zoals die oudste zoon van die gelijkenis. Die oudste zoon, ja, die had geen idee wat nou de genade van God inhoudt. Maar nu naar onze gelijkenis weer kijken, die van het bruiloftsmaal, dat feest, dat ging wel door. Ondanks dat er velen niet kwamen. Ja, en dan dat verontrustende. Dan kun je denken, ik ben binnen, Maar dan kun je toch worden weggestuurd. Velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkoren. Je kunt ook worden weggezonden. De buitenste duisternis in de eeuwige straf. De koning kijkt voordat het grote feest begint nog één keer met voldoening de hele zaal over. Hij ziet ze allemaal. Alle gasten zijn vrolijk, ze zijn hem dankbaar, ze hebben allemaal hun feestelijke kleding aan. Allemaal kleren die had hij in de ontvangsthal al klaar hangen. Behalve die ene daar. De koning gaat naar hem toe. Vriend, hoe ben je hier binnengekomen? Terwijl je geen bruidskleding aan hebt, bruiloftskleding. Hoe kan dat? Ik heb mijn knechten toch bevel gegeven om dat iedereen een mooi passend kleed zou worden aangedaan. En gemeente, dan lees je één van de meest huiveringwekkende woorden uit de schrift. Dan staat er: en hij zweeg. Hij verstomde. Hij wist niks te zeggen. Hoeveel mensen, gemeente, zullen bij hun sterven en bij de wederkomst van Christus op zijn vraag: heb je mijn evangelie gehoord? Wat heb je ermee gedaan? Wat heeft mijn kruisoffer voor jou betekend? Vele mensen zullen dan verstommen. Ik heb er niks mee gedaan. Ze hadden een grote mond hoor, hier op aarde. Ze hadden heel veel eigen ideeën over de Bijbel en geloof of niet geloof. Maar dan moet je voor de rechter van hemel en aarde verschijnen. En dan zul je je moeten verantwoorden. Wat heb je met mijn roepstem gedaan? En dan zullen ze zwijgen. Niks meer zeggen. Die ene man uit die gelijkenis, die had tegen de knechten bij de ingang gezegd: ach, ik heb al een feestkleed aan, ik heb er al op gekleed. Ik hoef helemaal geen nieuw kleed. Laat mij maar, de koning vindt het vast goed. Kijk, die man die vond zichzelf genoeg. Die dacht dat hij wel in dat feestgezelschap zou passen. Hij zou niet opvallen. Maar de koning vond het niet genoeg. Die koning vond het belangrijk dat zijn gasten allemaal, ieder persoonlijk, een nieuw feestgewaad zouden aan hebben. Allemaal in het nieuw. Allemaal, mag ik het zo zeggen, met de borggerechtigheid van Christus overdekt. Allemaal gewaden schoongewassen in zijn bloed. Allemaal een leven, allemaal een lichaam dat voor het eeuwige leven met God bestemd is. Nou gemeente, daar passen geen eigen gemaakte kleren bij hoor. Dan kun je niet aankomen met je eigen vroomheid en van goede werken of godsdienstigheid altijd in de kerk gezeten. En dat telt niet. Zo kun je voor Gods heilige oog niet bestaan. Dat die man dat nou niet besefte. Ja, maar dat kwam omdat hij zichzelf wel waardig achtte om het feestmaal aan te zitten. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Wie denkt dat hij zichzelf al kan redden, die zal moeten verstommen wanneer de Heere ons tot verantwoording roept. Dat zal met ieder mens gebeuren. We hebben dat kleed van Christus nodig. Zoals Johannes dat ziet in Openbaring 8. Degene die uit de grote verdrukking op de aarde komen. En die ziet hij in de hemel staan voor de troon van God en van het Lam. Met witte gewaden aan. Gewassen in zijn bloed. Dat is het. Dat gewaad, dat hebben u, jij en ik nodig. Dan kun je niet zeggen: als je komt te sterven, als je voor God verantwoording moet afleggen. Ik heb toch wel best aardig geleefd en ik heb niemand kwaad gedaan. Ja, op een paar kleinigheden na. He, zo praten veel mensen die nog geloven in God als een lieve Heer. Velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen. Gemeente, Jezus verstoort onze zekerheden met die woorden. Hij maakt ons, als het goed is, heilig verontrust. Aan de ene kant moet je het ruime van Gods roeping erkennen. Jazeker, wereldwijd. Hoeveel worden er nog steeds niet geroepen in deze wereld? Veel meer nog dan in de dagen van Paulus, zijn zendingsreizen. Paulus moest het per voet of per lastdier doen. Maar sindsdien zijn er vele zendelingen op uitgegaan. En wat is de Bijbel niet in zoveel talen vertaald? En wat worden de mensen tegenwoordig niet via internet of andere moderne communicatiemiddelen bereikt met het evangelie? Dat gaat allemaal nog steeds door. En al veel sneller dan vroeger. De vertalingen van de Bijbel, die komen ook vanwege die hulp van die computers ook steeds sneller tot stand. En wat gebeurt er niet in de moslimwereld? Zoveel mensen die hongerig zijn naar de God van de liefde en van de genade. Niet alleen zo'n strenge God. Heus, de roeping van God is wereldwijd. En velen zijn de geroepenen. En er gebeurt veel. Maar weinigen de uitverkorenen. Ja, het staat er wel. Maar dan moeten we hier niet direct aan Gods eeuwige besluiten denken. Die zijn er hoor. Daar is de Bijbel duidelijk over. Al Gods werken zijn van eeuwigheid en ze zullen tot in eeuwigheid bestaan. Maar daar moet je nooit mee beginnen. Daar moeten we in eindigen. Nooit heeft de Heere de verkiezing in de Bijbel geopenbaard met de bedoeling dat wij daardoor ontmoedigd zouden worden. Om de zaligheid in Christus te zoeken. Dat we, zoals ik in het begin van de preek zei, dat je je knieën wel kapot kunt bidden om eeuwig behouden te worden, maar dat de Heere zal zeggen, jij hoort niet bij de uitverkorenen. Nee. Maar weet u hoe het zit, gemeente? Geen mens wordt tegen zijn zin in behouden. Als mensen verloren gaan, dan is het hun eigen schuld. De Heere Jezus heeft bij de stad Jeruzalem gestaan, vlak voor zijn lijden en sterven. En toen zei hij, hoe vaak heb ik u willen verzamelen? Zoals een hen haar kuikens verzameld. Maar u hebt niet gewild. U hebt niet gewild. Dat staat ook in Matthäus. Nee, dan zal gebeuren, gemeente, wat de schrijver, bekende christelijke schrijver Lewis eens zei. Dan zal de Heere tegen al die mensen moeten zeggen, uw wil geschieden. Mensen die nood hebben willen bidden, Heere, uw wil geschieden. Dan zal de Heere zeggen, nee, uw wil geschieden. Je hebt niet gewild. Maar wat is nou, gemeente, het kenmerk van die uitverkorenen waar de Heere Jezus het over heeft? Nou, die vinden zichzelf het niet waard om bij de Heere te komen. Die erkennen hun zonden, die erkennen hun gebreken. Die erkennen dat ze van A tot Z die genade van Christus zo nodig hebben. Die brengen niks mee bij de Heere dan een zondig hart en lege handen. Die verheffen die handen tot God als een arme bedelaar. Een uitverkorene gemeente die laat zich alles door God schenken hoor. Een nieuw hart en een nieuw bruiloftskleed van Christus uit. Alles uit en door die Christus. Die wil graag alle vuiligheid afleggen. Die voor God niet kan bestaan. Die weet wel dat hij of zij op dat bruiloftsmaal nooit met eigen gerechtigheid aan kan komen. Die weet wel dat je uit jezelf nooit heilig genoeg bent. Nooit heilig genoeg wordt hier op aarde. Wanneer je tot God wil leven hier, En straks zonder enige zonde of gebrek te mogen aanzitten in die eeuwige heerlijkheid. Wij zijn en wij blijven hier op aarde. De meest ernstige christen moet dat zeggen. Ik blijf, het is maar broddelwerk wat ik probeer. Maar wat een genade dat ik in Christus heilig mezelf mag beschouwen. Want God beschouwt mij in Christus als een heilig mens. Terwijl ik me weet, ik weet best dat ik een zondaar ben. Ik weet best al mijn tekorten. Maar God wil mij, ellendig mens, nog aanzien in Christus. En net wat je bij het avondmaal, daar staat het ook zo mooi in dat formulier, hè? We kunnen het allemaal niet. Aan de beste werken kleven nog gebreken. Maar de Heere wil ons in Christus voor waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon houden. Hij wil ons houden voor waardige deelgenoten. We zijn het niet in onszelf, maar hij houdt ons daarvoor. Om Christus wil. En dat is het hele geloof. Dat je je overgeeft aan de volkomen gerechtigheid van Christus, die alles heeft volbracht. Daar hoeft niks bij, daar kan niks bij, daar mag niks bij. Hij alleen. Heere, bedek mij met al het uwe en neem weg al het mijne. En let er nog even op, en dan eindig ik. Let er nog even op dat die nodiging, die kwam eerst tot nette mensen, hè, die zichzelf wel waardig achten. Tot de braven, tot de besten. En toen die niet kwamen, want ze hadden andere dingen aan hun hoofd en in hun hart, toen ging de roeping naar alle soorten mensen. Nou, daar horen u en ik ook bij hoor. Alle soorten mensen. Zelfs tot de meest verachten in de samenleving van toen. Dus die heeft de Heere allemaal op het oog. De Heere roept nog steeds. Wereldwijd, velen zijn geroepenen. U kent toch wel dat mooie voorbeeld van die poort, hè? De Heere Jezus is die poort. Hij roept zondaren wereldwijd om naar hem toe te komen. Komt allen tot mij. Nou, wie sluit hij dan uit? Komt allen tot mij. En wie dan met een behoeftig, met een verlangend hart tot hem komt, die gaat door die poort. En dan staat er aan de binnenkant van die poort, deze zijn in Christus uitverkorenen. Dan zie je het pas. Dan zie je het pas. En wie nu erkennen wil dat hij deze Christus nodig heeft, al de dagen van zijn leven, tot en met het moment van zijn sterven, die wordt behouden. Dat is de nodiging, de bemoediging die van deze gelijkenis uitgaat. Heb jij het gehoord? Neem je het ook ter harte? Dat wil de Heere. Hij werkt het door zijn geest. Vraag hem erom. Hij heeft genoeg in voorraad om zondaren te behouden. Amen.